En zo komen wij bij hoofdstuk 3 van Genesis. Waarboven staat de zondeval. En in de praktijk had de werkelijke zondeval natuurlijk al veel eerder plaatsgevonden. En hoewel hier ongetwijfeld sprake is van de eerste zonde, in de zin van zondige daad van de mens, is in de praktijk niet anders dan de uitwerking van de zondige natuur die de mens nou eenmaal had. Ik geloof dus inderdaad dat de mens een zondaar was voor deze geschiedenis. Niet dat het erg veel uitmaakt in dit geval, maar hier komt inderdaad de zondige natuur van de mens naar buiten. En er wordt ook in de geschiedenis hier gedemonstreerd hoe die zonde actief wordt, hoe die werkt. Het verhaal begint dus prompt met de slang. En dat het een slang was, dat zal wel. Men wijst er gewoonlijk op dat de term slang feitelijk betekent de glanzende, de blinkende. Maar hoe dan ook, wij weten allen wat er onder verstaan wordt. En dat hoe dan ook deze slang de uitdrukking is van de duivel zelf. Of die nou zelf in die boom hing of niet, dat maakt mij dan verder niet zo geweldig veel uit. Maar er staat, de slang was listiger dan al het gedierte des velds dat wel de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, eigenaardig dat die vrouw, dat die slang vrouwelijk is. Hè? Zij zeiden, we hebben het altijd over hij, omdat we de duivel achterzien. Maar het wordt zij genoemd. Daar is een tamelijk goede reden voor. De slang namelijk wordt geassocieerd met de stoffelijke dingen. Altijd, heel de Bijbel door. Vandaar dat hij ook kruipt in het stof. Maar in het algemeen, de slang in de Bijbel is de uitdrukking van de stoffelijke wereld als zodanig. En als u het eenvoudiger wilt hebben, de slang is het beeld van degene die de stof beheerst. Dat is hier de duivel. Het neemt niet weg dat de slang bij gelegenheid net zo goed een type is van Christus, aan wie immers de stoffelijke wereld inmiddels zeker is onderworpen. Want u weet dat de verhoogde slang in de woestijn gewoon een beeld is van de zoon des mensen, die uitermate verhoogd is tot in de hemel zelf. Maar hier hebben we van doen met de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar heten mag. Maar hij wordt zij genoemd vanwege de associatie met de zienlijke dingen, de stoffelijke wereld. En die wordt nou eenmaal geacht vrouwelijk te zijn. Ook in Oud-Nederlands overigens. Maar van die slang staat, dat is zij zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. Eerste vraag is altijd naar of God eigenlijk wel gesproken heeft. In onze dagen is dikwijls de gedachte, hij heeft helemaal niet gesproken en de Bijbel is eigenlijk het resultaat van mensenwerk. Van de mens die zichzelf een godsbeeld bedacht heeft of iets dergelijks. Want sommigen houden het erop dat goden uitgevonden worden door mensen. Dat is ook dikwijls zo overigens. Maar dat wil nog niet zeggen dat het hier ook het geval is. Maar de duivel probeert het altijd. Het liefst wordt God helemaal weggeredeneerd en wordt het beschouwd als onmogelijk en op zijn minst onwaarschijnlijk dat God ooit gesproken zou hebben. Dat is een redenering die mij persoonlijk altijd ontgaat. Om de eenvoudige reden dat als er een God bestaat, dan is de eerstvolgende gedachte dat hij dan toch van zich moet laten horen. En ik denk dat als God niet van zich laat horen, in het algemeen niet helemaal nooit, dat we dan dat woord God wel weer weg kunnen laten. Ik bedoel dit, als God niet spreekt, als God zich niet kenbaar maakt aan zijn schepping, dan lijkt het mij zo te zijn dat hij dan geen God is. Maar goed, daar zullen we dan maar niet verder op ingaan. Want we kunnen beter ingaan op wat de Bijbel er zelf van zegt. God namelijk is per definitie woord. Johannes 1, de eerste vers, is meer dan voldoende. God is woord en God is dus per definitie. Dat wil zeggen, omdat hij God is, openbaart hij zich. Omdat hij God is, spreekt hij. Deelt hij zich mede, is het idee. Per definitie, natuurlijk heeft God gesproken. Als hij niet gesproken heeft, is hij namelijk geen God. En herinnert u zich dan ook nog dat hoe de afgoden genoemd worden in de Bijbel? Stomme afgoden. Dat is twee keer hetzelfde natuurlijk. Zij zijn namelijk geen goden, want zij spreken niet. Zo zit het gewoon. En als ze al wel wat spreken, wat van zich laten horen, dan nog spreken ze niet omdat ze niks te zeggen hebben. Misschien wel veel woorden, maar dan toch zonder inhoud. Althans zonder zinnige inhoud, enzovoorts. Maar goed, heeft God wel gesproken? Nou, daar is geen misverstand over, gelukkig. De vrouw zei tot de slang, inderdaad, God heeft gesproken. Van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. En dat is ongeveer inderdaad wat God gesproken had. Het valt mij echter elke keer weer op, dat als de vrouw spreekt over die boom waar ze niet van zouden eten, dat ze zegt, de vrucht des booms die in het midden des hofs is. Want u weet toch dat vrouwen moeite hebben met zich te oriënteren. Vroeger had men daar een verklaring voor, nu niet meer, want je mag het niet meer zeggen. Dan komt het dat vrouwen niet ruimtelijk kunnen denken, dat is het verhaal. Dat heb ik mij in Zuid-Afrika laten vertellen, daar mocht je dat nog wel zeggen om een of andere reden. Jaren geleden dan wel te verstaan. Was trouwens een architect die me dat vertelde. En daarom verdwalen ze ook altijd. Kunnen zich niet oriënteren, is de gedachte. Nee, ja, goed. Nou, daar gaat het nou verder niet over. Maar hier ook niet, want men oriënteert zich. In een hof bijvoorbeeld oriënteert men zich aan de plaats waar de bomen staan. De markante punten in het landschap heet zoiets. Bijvoorbeeld een in het oog lopende boom, een grote boom enzovoorts. Deze vrouw denkt dat deze boom in het midden van de hof staat. Dat is een misverstand. Zij denkt dat misschien wel, maar dat is niet het midden van de hof. Staat er ook uitdrukkelijk. Er stond in... Even kijken of het schouw kan vinden. In hoofdstuk 2 vers 9. De Heere had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Heb je dat? De volgorde ook. De boom des levens in het midden van de hof en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En niet de boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof. De formulering laat geen twijfel mogelijk, namelijk de boom des levens stond in het midden van de hof en niet de boom der kennis des goeds en des kwaads. En het is mede daarom belangrijk, omdat het midden de plaats is van heerschappij. Macht gaat altijd uit van het midden. Dat is een heel oude waarheid overigens en in de Bijbel vinden we dat ook. De hemel is dus per definitie het midden. En de uitdrukking in het midden des hemels, in Openbaring bijvoorbeeld, is dus een pleonasme. Het midden is eigenlijk, als het over heel de schepping gaat, is het midden altijd de hemel. Vanzelfsprekend. Heerschappij gaat uit van het midden. Vandaar dat Israël geacht werd als land te liggen in het midden der aarde, in het centrum. En van Jeruzalem wordt meen ik gezegd dat het is de navel der aarde, want men moet het toch op een of andere wijze vertalen. Maar het is gewoon middelpunt. En de tempel weer in het midden van Jeruzalem enzovoorts. En uiteindelijk het heilige der heiligen en zelfs de ark des verbonds in het midden van de tempel. Dat wil zeggen in het midden van geheel de aarde. Dat was de zetel officieel van God. U weet wel, op het verzoendeksel tussen de geribim enzovoorts. Bidden is dus de plaats van heerschappij. En het punt is dat naar Gods maatstaven inderdaad de boom des levens bepalend is en dus beheersend is, het landschap beheerst enzovoorts. En volgens de vrouw was het die andere boom. Dat kan al niet missen, dus het ligt zeer voor de hand dat ze tot het misverstand komt. Want alle bomen mocht men van eten, behalve van die ene. En die ene krijgt dan meteen de belangrijkste plaats. En heerst dus meteen in de gedachten eigenlijk. En daar gaat het maar om. Nou, daar komen we wel op terug. Er staat dus dat ze zeggen, van die boom in het midden van de hof mogen we niet eten. Die boom der kennis des goeds en des kwaads. Daar ging het over. 3 vers 3. De Heer had gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Want inderdaad, er staat in vers 17 van hoofdstuk 2, ten dagen dat we... Als gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. Letterlijk vertaald dan. Gij zult stervende sterven. En dat was goed begrepen. Nou goed, de vrouw was er stellig van overtuigd van wat God gezegd had. Dus daar had de slang niks op aan te merken. Maar u weet hoe dat dan gaat, hè. Je mag rustig geloven dat God gesproken heeft. Liever niet. Maar als je dat dan toch doet, dat God gesproken heeft... dan is het de bedoeling dat je niet gelooft wat hij gezegd heeft. Nou ja, wel dat het een goede trouw was toen hij sprak. Maar het idee wordt dan, ja, God heeft dat wel gezegd, maar dan moet je moet natuurlijk wel begrijpen... wat hij gezegd heeft. Dat is het oude verhaal, ik moet er altijd om lachen. Dat is het oude verhaal, maar het is een bloedserieus verhaal, meestal als het verteld wordt. Het oude verhaal komt, als ik het vertel, dan is het altijd meteen belachelijk, maar dat is mijn schuld ook niet, denk ik. Of misschien wel, maar... Maar het idee is dan, God heeft zich weliswaar bekendgemaakt, heeft weliswaar gesproken, maar God blijkt niet in staat te zijn om zich in algemeen beschaafd Nederlands uit te drukken. Zodanig dat hij ook door de mens begrepen wordt. Want u begrijpt natuurlijk, God is van een andere orde. Hij spreekt als het ware een andere taal dan wij. En God heeft dit wel gezegd, wel het een en ander gezegd, maar hij heeft het heel anders bedoeld. En daarom is het maar goed dat er mensen zijn die zelfs nog boven God staan... en daardoor in staat zijn om de woorden Gods alsnog te vertalen in naar algemeen beschaafd Nederlands, wat het ook wezen mag. Hebben jullie tot zover? Nee, wat ik zeg is dat diegenen die zo nodig moeten verklaren wat God dan wel bedoeld heeft, zich daarmee dus boven God stellen. Die zijn dan kennelijk wel in staat om de gedachten Gods... in klare taal weer te geven, terwijl God geacht wordt, werd dat niet te kunnen. Daar komt het in de praktijk ook nu. Ik vind het een volstrekt belachelijk standpunt, maar het is algemeen erkend. Zo van, we hebben wel het woord Gods, en God heeft dit wellicht wel gezegd, hoewel het soms ook ter discussie staat, maar hij heeft in ieder geval niet bedoeld wat hij gezegd heeft. Hoe vaak ik dat hoor... Want ik geloof niet dat je dat zo mag verklaren of zo mag toepassen of iets dergelijks. Hè? Nou goed, dat is wat de slang dus doet. Die zei toen tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat enzovoorts. Waarmee hij dus het woord Gods rechtstreeks tegenspreekt. Want die had gezegd, ten dagen als je daarvan eet, zult gij stervende sterven. En de slang zegt gewoon, ja, dat heeft u wel gezegd, maar dat moet je anders duiden. Gijlieden zult de dood niet sterven, zegt hij, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en kwaad. Dat blijkt ook zo te zijn, overigens... eerlijkheidshalve, want in vers 22 lezen wij... Toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als een onzer, kennende het goed en kwaad. Heb je dat? Dat klopt dus wel. Er zit alleen één addertje onder het gras. U weet waar de uitdrukking vandaan komt. Inmiddels natuurlijk. Slechts in dat opzicht zou men worden als God. Maar dat is nog niet hetzelfde als worden als God. Het was inderdaad de bedoeling dat de mens zou zijn als God. Het was inderdaad de bedoeling dat de mens zou zijn naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Maar dan helemaal. En dan spreek ik eigenlijk alleen over Christus zelf. Maar wat hier gezegd wordt is dus dicht bij de waarheid, maar het wordt een hele leugen. Inderdaad, de mens was zich nog van geen kwaad bewust op dit moment. Hoe oud hij was, weet ik niet, een paar uur misschien, een paar dagen. Ik weet het niet, het staat er niet bij. Er speelt dus ook geen rol van enige betekenis. Wel weet ik dat pas op het moment dat de mens zondigt, hij zich dat ook bewust wordt. Eerder niet. Wij vinden, kleine kinderen vinden wij leuk. En de enige reden daarvoor is eigenlijk dat die zich nog van geen kwaad bewust zijn. We zeggen dat zo niet, we zijn nog zo onschuldig. Vergis u niet, zijn zondaartjes. Maar ze zijn nog onschuldig, dat wil zeggen, ze zijn zich dat nog niet bewust, maar dat vinden ze snel genoeg uit. En dikwijls is het zo dat hun ouders daar wel een handje bij helpen. Toch? Ja, dat is waar. Ouders geven wat dat betreft wel het voorbeeld over hoe het moet. Hoe het verkeerd moet doen, zal ik maar zeggen. Hoe onbetrouwbaar een mens kan zijn enzovoort. Dat willen de ouders gewoonlijk wel demonstreren. Ze brengen de kinderen op de gedachte enzovoort. Dat gaat gauw genoeg. En dan is de aardigheid er snel af, moet ik u zeggen. Dikwijls, toch? Nee. Ja, zuster, ik spreek uit ervaring, maar u weet niet wiens ervaring. En van welke kant. Dus laat maar zitten. Maar zo is het nou eenmaal wel. En hier vinden we de mens eerst in een betrekkelijk onschuldige positie, begrijp me goed. Ik beschouw ze dus inderdaad als kinderen, als mensen die het leven nog niet kennen, de wereld nog niet kennen, dat nog aan het verkennen zijn, zoals dat heet, enzovoorts. Maar daarvoor dus betrekkelijk onschuldig. Nou, in elk geval, er wordt het hen gezegd, God weet ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, maar dan ook alleen in dat opzicht uiteraard. Want God zelf had daar al lang mee van doen gehad, vanzelfsprekend. Met goed en kwaad en met de strijd tussen die beiden enzovoorts. De mens zelf nog niet. Maar als hij van die boom zou eten, zou je daar wel degelijk mee geconfronteerd worden. Alleen doordat erbij gezegd wordt, gij zult als God wezen, wordt het ineens een heel aantrekkelijke zaak. Maar het berust op een niet begrijpen van wat er precies gezegd wordt. Begrijpt u, wat de slang hier zegt, is niet verbezijde de waarheid. Integendeel. En tot op zekere hoogte kan het er helemaal mee door. Klopt het namelijk, maar het kan heel gemakkelijk verkeerd verstaan worden. En dat gebeurde bij deze gelegenheid ook. Nou goed. En dan er staat er, vers 6, en de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, goed om te zien, mooi om te zien, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Want het idee was, de ogen zouden geopend worden. En dat betekent in de praktijk dat men verstandig zou worden. Hè? Als de ogen geopend worden, gaat iemand het licht op, dan wordt hij verlicht. En dan krijgt hij inzicht, is de gedachte. En de vrouw zegt, nou, er is toch niks mis met die boom. Een goede boom, een goede vrucht en... Het is wel, aantrekkelijk. Nou goed. En dat is wat ze deed. Ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Daar wordt verder geen woord aan vuil gemaakt. Dat ging bijna vanzelfsprekend. Want ja, dat zei ik al, de man kleeft zijn vrouw aan en doet het gewoon. Heeft gewoon wat hem voorgezet wordt, hè. Toch niet? Dat doen mannen toch of niet? Die eten toch gewoon wat de pot schaft? Of heb ik dat? Nee? Elke dag een verrassingsmenu. Nou goed. Dat was het hier in elk geval wel. Nou ja. Waarna ik er dan toch maar even op wijs dat deze twee bomen in zichzelf uiteraard ook een profetische of typologische betekenis hebben. Als ik het heel snel zeg, dan komt erop neer dat deze boom der kennis des goeds en des kwaads uiteraard, want het woord zegt het al, uiteraard een beeld is van de wet. En zo niet van de wet, dan toch van wet. En als u moeite hebt met het woord wet, dan zeg ik het is een uitdrukking van de eerste beginselen der wereld. Want hoe dat ook zij, tot in onze dagen is het zo dat de mens zo snel mogelijk allerlei regels opgelegd krijgt. En een van de eerste dingen die hij moet leren is, wat moet hij het eerste leren eigenlijk? Nou goed, hey, dat is een onsmakelijk verhaal, daar begin ik niet aan. Wat hij het eerste moet, maar wat hij moet leren is wat wel en niet mag, toch? Begrijpen doet hij dat niet. Hij komt niet eens op het idee dat er iets van begrepen moet worden. Maar hem wordt geleerd dat hij dit wel mag doen en dat niet. Enzovoorts. Zo gaat dat toch? Gebeurt zelfs met dieren. Precies eender. Er worden regels opgelegd. En dus krijgt de mens vanaf het begin de indruk dat het in het leven slechts gaat om één ding. Namelijk te weten wat wel en niet mag. Want dat leert hij van jongs af aan. En abusievelijk komt hij tot de conclusie, of tot de ontdekking, dat in het hele leven inderdaad slechts gaat om het weten wat wel en niet mag, zodat men zich wellicht daaraan zou houden en dan is men een goed mens. Zo hoort men te leven. Onder de regeltjes. Nou leidt er geen twijfel dat dat voor kinderen inderdaad de bedoeling is. Maar dat is alleen omdat ze gebrek aan inzicht hebben. Toch? Want het kennen van de wetten, onderwerping aan wetten, dat gebeurt juist omdat men niet verstandig is. En men zou niet abusievelijk tot de conclusie komen dat het juist zo verstandig is om wetten te hebben of te leren kennen. Mensen worden volgens de Bijbel onder een wet geplaatst bij gebrek aan inzicht, omdat zij onverstandig zijn, of bij gelegenheid omdat van hen geen verstand of inzicht of wijsheid verwacht kan worden, nog. En daarom zijn er wetten en regels. Maar dat is niet waar het in het leven om gaat. Gewoon in het oude leven, de natuurlijke mens ook niet. Het gaat niet om wetten en regels. Waar het werkelijk om gaat is om inzicht, wijsheid enzovoorts. Want u en ik weten, dus een heel kort verhaal, u en ik weten dat in de wereld niet zoiets bestaat als recht en onrecht. Het is allemaal onrecht. Dat wil zeggen, er is niet, het is recht en het is allemaal krom, om zo te zeggen. En wij leven nou eenmaal in een wereld waar niets volmaakt is, waarin niets recht is, waar alles zonde is enzovoorts. En wij moeten dus zien daar een beetje zonder kleerscheuren doorheen te worstelen enzovoorts. En wat daarvoor nodig is, zijn niet wetten en regels, want dat werkt in de wereld, in een zondige wereld, zo zonder meer niet. Wat nodig is, is wijsheid, inzicht, zodat wij leren om te gaan met de omstandigheden en wellicht van twee kwaden de minst kwade kunnen kiezen of zo. Nog anders gezegd, de bedoeling is dat wij inderdaad onze tijd en gelegenheid kennen. Staat allemaal in de Bijbel, hoor. En dien overeenkomstig bepaalde dingen doen of laten. Niet omdat ze mogen of juist niet mogen, maar omdat die dingen nou helemaal bepaald worden door de omstandigheden. Dat is de gedachte die wij inderdaad in Prediker terugvinden onder het hoofd: alle dingen hebben hun tijd. Dat betekent niet dat op bepaalde tijden bepaalde dingen gebeuren. Het betekent dat bepaalde dingen zouden wij doen als daar de gelegenheid toe is. En andere dingen zullen we laten omdat het niet de gelegenheid is. En dat zijn dikwijls, lees het maar eens na in Prediker, dat zijn dikwijls de meest tegenstrijdige dingen. Ja, hoe zeg ik dat nou? Wanneer zijn wij blij? Ja, als de omstandigheden ernaar zijn. Wanneer huilen wij? Als de omstandigheden ernaar zijn. Het zijn tegengestelde dingen, maar beide hebben hun functie, hun nut en zijn dikwijls onvermijdelijk ook enzovoorts. Maar het is naar de omstandigheden. Daar moeten wij ons tot op zekere hoogte aan aanpassen. En wie wijs is, weet gebruik te maken van de omstandigheden, is daar de gedachte. Maar het heeft met wet niks van doen. Het heeft van doen met inzicht. Wijsheid namelijk. Dat is wat de schrift ons leert. En wetten, nou daarvan zegt de schrift simpelweg, de wet in het algemeen, de wet. U weet wel, de veelgeroemde wet des Heren, inclusief dus de 10 geboden. De wet is gelegd niet alleen op het vleesstaten, maar de wet is gelegd op kinderen. Op onvolwassenen, enzovoorts. Op diegenen die geen wijsheid hebben vooralsnog, enzovoorts. En die dus geen verantwoordelijkheid kunnen dragen, omdat het hen aan inzicht en daarmee aan verantwoordelijkheidsgevoel vanzelfsprekend ontbreekt. En zolang dat zo is, worden zij onder wetten geplaatst. Waarmee gezegd, dat is Galaten 4 geloof ik, hè? Of eind van hoofdstuk 3 en Galaten 4, ja. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wet weliswaar een functie heeft en weliswaar nuttig kan zijn, maar het is altijd een tijdelijke. Totdat men volwassen wordt en dus inderdaad zich wijsheid verwerft. Dat is waar het om gaat. En het hele punt is dat wanneer men zich richt op wetten en regels, dan richt men zich op precies de verkeerde dingen. Mede omdat juist daardoor de zondige natuur van de mens extra geactiveerd wordt. Het is absoluut een heilloze weg. Ik kan het rustig zeggen, want de Bijbel zegt zwart op wit, dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Het is dus inderdaad per definitie een heilloze weg. En bovendien, waar men aan wet en dus kennis van goed en kwaad vasthoudt, zal men nooit tot wijsheid komen. Heb je dat? Als een mens zich alleen maar afvraagt, wat mag ik doen en wat mag ik niet doen, en op grond daarvan zijn weg bepaalt en zijn beslissingen neemt, komt hij nooit tot wijsheid. Hij zal ook geneigd zijn niet over de dingen en omstandigheden na te denken. Dat kan hij zich namelijk ook niet permitteren dan. Want als hij het wel gaat doen, dan komt hij tot de conclusie dat je aan die wet in de praktijk ook niks hebt. En dat het dikwijls veel verstandiger is om de wet maar te laten voor wat hij is. Is zo. Zegt de Bijbel ook. Het is nog niet specifiek mijn onderwerp, dus ik ga er ook maar niet al te diep op in. Maar dat is wat de schrift leert. Ik zal u nog wat anders vertellen. Leven bestaat eigenlijk hieruit dat wij leren zelfstandig om te gaan met de omstandigheden. Het verwerven van wijsheid heeft van doen met het verwerven van het vermogen om inderdaad met het leven om te gaan en met de omstandigheden om te gaan enzovoorts. Op de juiste tijd de juiste dingen te doen enzovoorts. Gebruik te maken van de omstandigheden of omstandigheden te ontwijken enzovoorts. Dat is wat het is en dat veronderstelt dat men inderdaad inzicht heeft en veronderstelt dat men bereid is verantwoordelijkheid te dragen. En dan leeft men ook. Want ik moet u zeggen, waar het leven in de praktijk beheerst wordt door wet, daar is er geen leven. Daar ontwijkt men het leven. Daar ontwijkt men de omstandigheden. Daar reageert men niet op omstandigheden. Dat kan niet, want de wet schrijft voor, doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. En daar leeft men uit. Ongeacht wat er gebeurt, ongeacht hoe de wereld eruit ziet, ongeacht hoe de omstandigheden zijn, hoe de samenleving is en dat soort dingen meer. Ik heb ook stellig de indruk gekregen in de loop der tijd dat diegenen die onder de wet leven over het algemeen slecht te benaderen zijn. Je kunt slecht met die mensen praten, je krijgt er slecht contact mee. Ze zijn heel gesloten, heel terughoudend, leven in een betrekkelijk klein wereldje. Dat moet ook wel, want hoe groter die wereld wordt, hoe meer wetten er moeten zijn. En dan worden ze onoverzichtelijk van, enzovoorts. Is zo. En ze verschuilen zich daar dus ook achter. Er ontstaat dus, als u mij zou vragen, ik zou zeggen, het probleem met die mensen vind ik dat er een gebrek aan communicatie is. Je kunt niet met ze spreken. Er valt ook nergens over te praten overigens. Dingen staan vast, denken ze. Maar gebrek aan communicatie, gebrek aan gemeenschap dus, is niet anders dan gebrek aan leven. Dat heet namelijk niet leven. En het een sluit daarom het ander uit. Men leeft of men is, zeg ik dan nu maar, onder de wet. Eén van twee. Leven veronderstelt inderdaad vrijheid, verantwoordelijkheid, wijsheid, inzicht dus, enzovoorts. Maar onder de wet is dat volstrekt onmogelijk. En de geestelijke armoe, in het algemeen de armoe van de mens, het onvermogen van de mens, wordt niet slechts bepaald door zijn zondige natuur, maar wordt in hoge mate bepaald daarna, doordat hij zich stelt inderdaad onder de wet. Onder wetten en regels die hij meent straks te moeten hanteren, enzovoorts. Maar het brengt hem nergens. Integendeel, en het zal ook op geen enkele wijze bevrediging schenken en dus blijdschap schenken in de praktijk van het leven. Want bevrediging, vrede dus, maar bevrediging, voldoening, om een ander woord te gebruiken, is er alleen daar waar men bereid is risico's te nemen, daar waar men bereid is verantwoordelijkheid te dragen enzovoorts. En in de praktijk is het zo dat men zich verschuilt achter of onder de wet, juist om dat te vermijden, omdat men het niet aandurft, enzovoorts. En toch, wanneer men inderdaad blijdschap wil hebben in het leven als zodanig, dan zal men zijn eigen weg moeten gaan. En dan zal men zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de beslissingen die men neemt, voor de weg die men gaat, enzovoorts. Dat is nooit makkelijk. Zeker in het begin niet, denk ik altijd. Dat is nooit makkelijk, maar het is de enige manier die voldoening schenkt. En het is bovendien de enige manier waarop de mens zou leven naar Gods idee. Dat is waar. God wil dat we zo zouden leven. Zouden leren verstaan hoe het gesteld is met deze wereld, de tekortkomingen van de mens en van de samenleving, van de wereld als zodanig, inderdaad zouden erkennen en zelfs ervaren, al is dat gewoonlijk geen lolletje, maar aan de andere kant zouden leren daarmee te leven, daarmee om te gaan. Ik vind het zo'n raar woord altijd. Maar het komt daarop neer, inderdaad. En wat hier gebeurt, is precies het verkeerde. Wat de mens zou doen namelijk, is juist niet eten van die boom der kennis des goeds en des kwaads, maar eten van de boom des levens. En wat ons gedemonstreerd wordt, is dit, dat wanneer men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan wordt de weg tot de boom des levens, en daarmee tot het leven zelf, meteen afgesloten. Want dat is wat de uitzetting uit de hof demonstreert. Of anders, dat is wat die uitdrukking betekent, gij zult de dood sterven. In de praktijk, we hebben het al gezien, dacht ik, men zou blijven leven door het eten van de boom des levens. En als er staat te dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, dan betekent dat in de praktijk gewoon dat wanneer ze dat zouden doen, zouden ze uit de hof gezet worden en zou de boom des levens voor hen onbereikbaar zijn. En in het algemeen is de eenvoudige verklaring, dan heb ik het nog op een heel laag niveau, maar de eenvoudige verklaring is deze, dat wanneer men in het leven zoekt naar wat mag en wat niet mag, en probeert te weten wat goed en wat kwaad is, zal men nooit aan leven toekomen. Ik bedoel niet meteen eeuwig leven hoor, ik bedoel gewoon het praktische leven van de dag. Dan leeft men niet, dan vegeteert men wat. Enzovoorts. Dan probeert men zich te gedragen als een machine die geprogrammeerd is, enzovoorts. We zoeken alleen dan naar hoe het programma er eigenlijk uitziet en daar proberen we ons dan aan te houden, enzovoorts. Maar dat is geen leven. En zeker geen vrijheid. De Bijbel noemt dat gewoon slavernij. En de slavernij waarover de schrift spreekt en waarvan wij verlost zouden worden, is, zoals u weet, de slavernij van de dood, die nu eenmaal heerst over ons. En de slavernij van de wet. En de slavernij van de zonde. Die laatste twee zijn niet zo verschillend overigens. Die werken rechtstreeks op elkaar in. Maar dat is de hele gedachtegang. Vervolgens krijgen wij natuurlijk in dit schriftgedeelte de meer specifieke betekenis van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De boom der kennis des goeds en des kwaads is in elk geval een beeld van de wet als zodanig, ook des Herenwet. In het bijzonder, zeg maar de vierde bedeling, zo u wilt. De wet, die wet. En de boom des levens, daarnaast, is een beeld van de genade. Of met nog andere woorden, de boom der kennis des goeds en des kwaads is een beeld van het oude verbond, de wet. En de boom des levens is een beeld van het nieuwe verbond. En als men aan het ene vasthoudt, kan men het andere niet hebben. Nee, dat staat gewoon in de Bijbel, hoor. Dat staat gewoon in de Bijbel. Er staat in Hebreeën, ik weet niet of ik het zo gauw uit mijn hoofd kan zeggen, maar in Hebreeën staat dat als eenmaal per jaar de hoge priester inging in het heilige der heiligen, dat een beeld is van het nieuwe verbond, staat er allemaal bij, hoor, dan moest de dienst in het heilige afgebroken zijn. Dat wil zeggen, er mocht niemand zijn in het heilige. Daar mocht niet gediend worden. Normaal ging daar de dienst continu alle dagen door. Maar op het moment van grote verzondag, dat het heilige der heiligen geopend werd, werd de dienst in het heilige afgebroken. En dat staat erbij. Dat staat er allemaal bij. De betekenis staat erbij. De betekenis is dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dan is het oude verdwenen. Doet niet ter zake, op geen enkele manier. Dat moet dan gestopt zijn. En andersom, zolang het oude nog stand heeft, is de weg naar het nieuwe nog niet openbaar. Letterlijk staat het, zolang het oude verbond nog stand houdt, of het heilige, de dienst in het heilige stand houdt, is de weg naar het heilige der heiligen nog niet openbaar. Maar de hele gedachte is gewoon, het kan niet tegelijk. Oude en nieuwe verbond naast elkaar tegelijkertijd bestaat niet. En dat betekent meteen dat je heel de verbondstheologie vanaf het allereerste begin rustig kunt vergeten, want verbondstheologie is een filosofie of redenering waarbij in ieder geval oude en nieuwe verbond systematisch door elkaar geweven worden. Alsof het één geheel is. En als u denkt dat ik het nou niet over de vrije kringen heb, de evangelische christenen en zo, dan heb u het zwaar mis. Want ik heb tot mijn verbijstering niet zo lang geleden geconstateerd dat men daar gewoon precies hetzelfde denkt. In mijn dagen was dat niet zo, denk ik altijd, dat is lang geleden, maar tegenwoordig wel. Hebben ze ook een menging van die beiden. En het idee dat men als men kind van God is, dat men verlost is van de wet, dat is echt niet doorgedrongen, al staat het op bijna elke bladzijde van het Nieuwe Testament. Wat men daarmee doet, weet ik niet. Ik heb geen flauw idee. Beats me, zeggen ze dan in Amerika. Ik heb geen idee. Maar waar het over gaat is simpelweg, het is of het een of het andere. En in de praktijk, zolang men vasthoudt aan de wet, op wat voor wijze dan ook en met welke motivering dan ook, zal men niet weten wat genade is en zal men ook niet weten wat leven is. Daarmee kun je het wel hebben, maar of je het ook praktiseert, daar hebben we het over. We hebben het niet over de theorie, we hebben het over de praktijk. Als men zich in de praktijk stelt onder de wet en eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dus, dan kan men niet eten, is onbereikbaar. Kan men niet eten van de boom des levens, kan men niet leven uit genade. Wat men dan gewoon doet is hopen op genade, misschien komt het dus in de toekomst. Maar voor het heden kent men het absoluut niet, niet voor zichzelf en niet voor anderen, men heeft geen idee wat het is. En dat is wat hier reeds gesymboliseerd wordt. Daarna zeg ik weer, natuurlijk gaat het over oude en nieuw verbond tegenover elkaar. Maar niettemin, het gaat ook helemaal in de breedte over deze beginselen tegenover elkaar. Want wet is niet alleen de wet, wet is gewoon eerst de beginselen der wereld. En de ellende van de wereld is dat men er constant bezig is wetten te maken en elkaar op te leggen enzovoorts. En verhindert de mens inderdaad om te komen tot leven. En daarmee tot voldoening. En dus tot blijdschap. Vrijheid. Liefde. Ik zit er meteen al vast, hoor. Nou goed. Ga er maar niet verder op in. Maar als we maar beseffen dat deze grondbeginsel, deze meest fundamentele waarheden met betrekking tot het praktisch leven, meteen hier in de eerste handelingen van de mens feitelijk beschreven worden, althans geïllustreerd worden. En beter en korter en duidelijker kan het denk ik niet eens gezegd worden. Ik zou tenminste niet weten hoe. Want overigens redelijk ingewikkelde filosofieën worden hier in eenvoudige beelden ons voorgesteld. Hoe dan ook, als tot de mens gezegd wordt, kijk als je nou eet van die boom der kennis des goeds en des kwaads, dan kom je tot kennis van goed en kwaad enzovoorts. En dan word je dus verstandig, dat is niet waar, dat lijkt alleen maar zo. Dat is nou echt een denkfout. Daar word je niet verstandig van. Daar word je dom van en je zult het ook blijven. Want het gaat niet om kennis van goed en kwaad. Het gaat om wijsheid. Het gaat erom God te kennen. En bovendien, horizontaal zelfs geredeneerd, gaat het erom dat men het leven zou kennen. En dat bestaat niet uit goed en kwaad enzovoorts. Daar schiet men niks mee op. Je kunt die dingen weten, maar praktisch leven is een heel ander ding. Nou goed, u weet wel, niemand kan de wet houden, sowieso niet. En welke wet het ook is, wat voor wet het ook is, de mens kan er in ieder geval zich niet aan onderwerpen. Niet aan de wet des Heeren, nog aan enige andere wet. Het werkt domweg niet. Het geeft geen bevrediging wanneer men zich netjes houdt aan de wet. Zeg maar. Afgezien van dat het in de praktijk toch niet kan, op den duur in elk geval niet. Maar het geeft geen bevrediging, omdat men niks tot stand brengt. Men gehoorzaamt aan iets wellicht. Wel aan wat dan? Aan een ding? Aan lettertjes op papier? Ik ben geneigd te zeggen, dat is toch mensonwaardig? Zou op zijn minst moeten zijn gehoorzaamheid aan iemand die de moeite waard is om te gehoorzamen. Maar toon mij die dan maar eens. Zo'n mens. De enige die men zou gehoorzamen en die ook de moeite waard is om te gehoorzamen, zou moeten zijn God zelf. En die zegt, ik verlos je van die wet, ik verlos je van de eerste beginsel der wereld, want daar ben je niet bij gebaat. De wet is een vloek. Toch? Zegt hij toch? Je moet bevrijd worden enzovoorts. En wat wij zouden leren kennen is niet goed en kwaad. Wat wij zouden leren kennen is het leven. Eerst gewoon met kleine lettertjes. Het leven. Met vallen en opstaan, ja. En zo wijs worden. En zo sterk worden. En zo verantwoordelijkheid dragen. En daarna zeg ik, wij zouden leren kennen het leven, maar nu met een hoofdletter. Wij zouden Christus leren kennen. Die in wie het leven is. Die het leven heeft in zichzelf enzovoorts. Daar komen wij dan inderdaad terecht. Maar het zal ook duidelijk zijn dat waar men kiest voor het kennen van goed en kwaad, zal men niet alleen het leven met kleine letters niet leren kennen, maar met hoofdletters ook niet. Dan komt men niet tot de Heer. Want Hij is het leven en Hij is wijsheid. Maar als men kennis van goed en kwaad zoekt, dan zoekt men het leven niet en dan zoekt men zeker geen wijsheid. Dat is het misverstand namelijk. Niettemin blijkt de mens en in het bijzonder de vrouw gevoelig te zijn voor de argumentatie en ze kon tegen de argumentatie ook niks inbrengen. Ze bekeek het zelf eens. Hij zei nee, het is een lust voor de ogen, de boom is goed tot spijs, is begeerlijk om verstandig te maken enzovoort. Dus wat is er tegenin te brengen? Dat wilde ze wel, verstandig worden. Hoezo zou vrouwenemancipatie iets zijn van de laatste decennia? He? Het was niet Mina. Het was Eva. Toch? De dolle, ja. Precies, het begint hier al. En ze neemt de leiding. En u ziet waar het terecht kwam. En het lijkt me meer dan voldoende wat ik er nu over zeg. Niet waar? Ja. Nou, in elk geval, ze trapt erin, om het zo te zeggen. Het zag er allemaal goed uit, dus moet het goed wezen. En het punt is, het mag er dan goed uitzien, daarom is het nog niet goed. En dat mag een mooie argumentatie zijn, interessante argumentatie, maar daarom deugt het nog niet. En in ieder geval, dat is wat hier blijkt. Niettemin, ze zag er wel wat in, ze nam ervan en ze gaf ook haar man. En dan staat er precies wat de slang gezegd had. Die zei namelijk in vers 5... maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En dat is ook inderdaad wat gebeurde. Gebeurde precies wat die slang zei, hoor. Namelijk, toen werden hun beide ogen geopend en zij zagen inderdaad goed en kwaad, maar vooral kwaad. Toch? Nou, er staat, toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. Dat waren zij altijd al, maar herkent u dit nou of niet? Dit is toch gewoon wat met kleine kinderen gebeurt als ze opgroeien? Op een moment, let u op, als kinderen merken dat ze naakt zijn, dan kunnen ze ook zondigen. Daar zit het hem namelijk in. Op het moment dat ze zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden, op het moment dat ze zich bewust worden van dat ze andere mensen kunnen manipuleren, toch? Op datzelfde moment, diezelfde tijd, worden ze zich bewust dat ze naakt zijn. Daarvoor niet. Maar het betekent dat ze zich ook hun schuld bewust zijn. En heel goed weten dat ze hier en daar op een verkeerde weg zit, om zo te zeggen. Hangt rechtstreeks met elkaar samen. Als iemand nou zegt, ja, dat zit hem in een ontwikkeling en hormonen en wat het maar wezen mag, een beetje veel, dan zeggen ja, dat zal allemaal wel. Maar het is hier gewoon een oorzakelijk verband tussen. En vervolgens, men ziet zichzelf en begint zich te schamen. Terecht, denk ik altijd. Toch? Maar overdrachtelijk uiteraard. Begrijp me goed wat hier uitwendig gebeurt. Dat is de uitdrukking uiteraard van hoe het inwendig naar de inwendige mens met de mens gesteld is. Hij ziet zichzelf en hij geneert zich kapot. En ik ben ook inderdaad het idee toegedaan dat inderdaad sommigen hun schaamte voor, inderdaad bedekken en menen dat ze dat kunnen doen met kleding of zoiets. Met uiterlijk vertoon in het algemeen, want dat is waar het over gaat. In ieder geval, mens doet dat meteen. Er staat hier trouwens ook, hun beide ogen werden geopend dat ze naakt, en ze werden gewaar dat ze naakt waren en ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Ze begonnen zich meteen te bekleden, te bedekken, hun schaamte te bedekken en daarmee hun schuld weg te redeneren. Want dat is waar het feitelijk over spreekt. Gaat zelfs nog veel verder. Want ik ga het niet uitgebreid beargumenteren nu, maar in het algemeen is het zo dat de vijgenboom weliswaar geassocieerd wordt met de staat Israël, heel de Bijbel door, maar in eerste instantie eigenlijk is de vijgenboom gewoon een beeld van de wet, van Israël, dat Israël is omdat het de wet had ontvangen enzovoorts. En het probleem van de vijgenboom is dat die gewoonlijk geen vrucht draagt. Kom je maar zelden tegen in de Bijbel een vijgenboom die vrucht draagt. En dikwijls is het zelfs uitdrukkelijk een wilde vijgenboom. Dat betekent een die geen vrucht draagt. En anderen zijn erbij die zouden vrucht kunnen dragen, maar dan staat er maar de Heer liep omheen. Of er vrucht was aan de vijgenboom, maar er was niets dan bladeren. Dat wil zeggen, het zag er misschien wel indrukwekkend uit. En het zijn forse bladeren, moet ik u zeggen, van de vijgenboom. Maar niettemin, ze verhullen gewoonlijk het feit dat er geen vrucht is. En dus hult de mens zich in vijgenbladeren om te bedekken dat er geen vrucht is en dat de mens tot niks goeds in staat is. Dat is ongeveer het idee. En dan meer specifiek, waar de vijgenboom een beeld is van Israël onder de wet, zijn de vijgenbladeren de uitdrukking van werken der wet. Daar heb ik eens nagevraagd aan Zacchaeus. Hoe vinden jullie? Ja. Is het te moeilijk? Zacchaeus. U weet wel, die klom vlug in een vijgenboom. Zoals het lied zegt. En de choreografie die erbij hoort, denk ik altijd. Maar vooruit. Hij werd uit die vijgenboom gehaald. Daar hoorde hij inderdaad niet thuis. Als een mens verlost wordt, als een mens tot de Heer komt, dan wordt hij gehaald inderdaad uit die vijgenboom. Uit de wet. Hij wordt ervan verlost en hij moet achter die bedekkingen vandaan komen. Daarna geneert hij zich rood. Toch? Maar ik denk ook dat als het goed is en wij leven niet onder de wet, maar onder de genade, dan hoeven wij ons ook niet te schamen voor elkaar. En dan hoeven we ons er ook niet voor te schamen dat wij zondaren zijn. Want dat zijn wij. Dat doet dan niks meer ter zake. Begrijp je wel? Want het speelt geen rol van enige betekenis. Voor God niet. En als het goed is, voor ons ook niet. Al zullen wij dat moeten leren. Want als wij niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar van de boom des levens, dan zijn wij wellicht nog net zo naakt als altijd, maar er is geen enkele reden om ons daarvoor te schamen. Dat hebben wij geaccepteerd, zo is dat nou eenmaal, enzovoorts. En voor zover wij bekleed zouden worden, zou dat gebeuren niet door de schorten van vijgenboombladeren die wij zelf breien? Of heet het anders? Het heet anders, zeggen ze. Nou goed. Maar door de Heer zelf, van wie staat in vers 21... En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. In de eerste plaats betekent dat wat de mens doet om zijn schaamte te bedekken, om zijn schuld weg te redeneren en om zich beter voor te doen dan hij is, want daar komt het op neer, dat werkt niet. Hij zou dat moeten vergeten. De Heer zelf zou voor bedekking zorgen. En bedenk dan dat het woord bedekking in de Bijbel hetzelfde is als verzoening. Het wegdoen van zonde heet nou eenmaal verzoenen in het Nederlands, om maar in het Hebreeuws gewoon bedekken. En vandaar dat beeld in de Bijbel van dat kleed dat men zou ontvangen. Over de uitdrukkingen die spreken over dat wij bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Of dat wij van de Heer witte klederen ontvangen, of wat het maar wezen mag. En dat wij in de toekomst zullen bekleed dan wel overkleed worden, ook in lichamelijke zin. Het heeft altijd van doen met het wegwerken van die schuld, die schaamte, de zonde en al wat daarmee samenhangt. Maar zolang wij blijven eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, worden wij gedwongen om schatten te maken van vijgenbladeren. En waarom leeft men onder de wet? Vroeg ik eens in Paulus en Paulus zei, degenen die onder de wet leven doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. Alleen voor het uiterlijk vertoon. Inwendig verandert niks, maar naar de buitenkant probeert men inderdaad zich beter voor te doen dan men in werkelijkheid is. Goede werken of werkende wet dient eigenlijk alleen maar om schaamte te bedekken. En zodra men van deze boom eet, is men de rest van zijn leven bezig met het maken van schorten van vijgenbladeren. En het helpt niet, want het wordt regelmatig herfst, denk ik altijd, maar best met maak. Ik wou zeggen tot veler vermaak, maar dat is al niet meer nodig, merk ik. Nou, vooruit. Maar dat is echt waar het over gaat. En daar is niet alleen de godsdienstige mens mee bezig, maar er is de mens continu mee bezig. Ook de ongelovige mensheid, zal ik maar zeggen. De mensheid als zodanig is altijd bezig met het produceren van alles en nog wat. Hij weet altijd anderen duidelijk te maken welke goede bedoelingen hij wel niet heeft en dus hoe goed hij wel niet is enzovoorts. En wij sporen elkaar aan om toch vooral bij te dragen aan dit en aan dat en zus en zo. Op weg naar een betere toekomst. Ik hoorde Kok gisteravond praten, ik weet niet veel waar het over ging, maar ik heb geen verstand van politiek, maar hij zei dat ze bezig waren om een nieuwe toekomst te bouwen. Ik denk, hoe is dan eigenlijk met die oude toekomst gegaan, maar nou goed. Het is maar goed dat ik geen journalist ben, ik zou zulke vragen stellen. Als ik genoeg wakker was dan, een nieuwe toekomst, wordt aangebouwd. Ja, natuurlijk zijn ze allemaal aan bezig met de opbouw, dan wel de verbetering van de wereld enzovoorts. Maar het is echt alleen maar om de tekortkomingen van de mens te bedekken, zodat daar de aandacht niet opvalt, zal ik maar zeggen. Eigenlijk het hele leven van de meeste mensen is niks anders dan een grote goochelact. Die goochelaar die doet van alles, tenminste dat denk je. In de werkelijkheid gebruikt hij al zijn gebaren om te bedekken wat hij echt doet. Toch? En dat is waar de mens ook altijd mee bezig is. Nee, kinderen gods dikwijls ook. Precies eender. Altijd die vijgenbladeren. Ook als men officieel dan niet onder de wet leeft, dan nog bestaat het leven van velen dikwijls toch uit een grote demonstratie. Een grote façade van kijk mij eens. Zie eens hoe goed ik ben. Enzovoorts. Men is heel gevoelig over wat anderen zeggen enzovoorts. Hè? Ja. En weet je wat de schrift ervan zegt? Je moet je oor dan niet aangeven. Stel je hart niet op enzovoorts. Wat anderen zeggen. Dat maakt je alleen maar onrustig. Schiet niks mee op. Het is geen norm voor het leven. Het maakt namelijk niks uit. Het maakt het leven niet slechter. Het maakt het leven niet beter. Het verandert er helemaal niks aan. Daar ben je helemaal mee bezig. En daarom, zeker daar waar wij leven uit genade, wij als kinderen gods nu in onze tegenwoordige bedeling, daar waar wij leven uit genade, hebben wij niks te verbergen, hoeven wij de schijn niet op te houden. De Bijbel zelf zegt zwart op wit dat wij als gelovigen behoren tot het verachte en onedele, want dat heeft God uitverkoren en wij zijn toch uitverkoren, of niet? Dus het verachte en onedele, dus er is geen enkele reden om dat te verbergen of zo. Dat is volstrekt openbaar. Maar niettemin, doorgaat uitverkoren. En daar hoef je je zeker niet voor te schamen, voor het laatste. Toch? Dat is wat hier allemaal gesymboliseerd wordt. Heel het streven van de mens. De mens die zichzelf ziet, hij schrikt zich rot en hij gaat er wat aan doen. Op wat voor wijze dan ook. Maar het leidt tot niks. En dan verder, vers 8. Waar staat... En zij hoorden de stem van de Heere God... wandelende in de hof... aan de wind des daags... wat het ook wezen mag... daar ga ik ook niet verder op in... maar de Heere was in de hof... en daar staat er toen verborg zich Adam en zijn vrouw... voor het aangezicht van de Heere God... in het midden van het geboomte des hofs. Wat ruist daar door het struikgewas... zegt het lied, denk ik, in dit verband. He? In elk geval, let nou eens op wat er staat. De mens eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hij heeft geen druk. Gaat druk aan het breien, zal ik maar zeggen. Ja, toch? En vervolgens verbergt hij zich als de Heer in de buurt komt. En dan moet je eens opletten wat een mens doet als de Heer in de buurt komt. In onze dagen gewoon. Als het woord Gods gepredikt wordt. Nee, ook aan gelovigen bedoel ik hoor. Blijft gewoon de reactie van de oude natuur. Hij trekt zich terug. Hij verbergt zich. Hij zoekt uitvluchten. Hij heeft geen tijd. Of wat het maar wezen mag. En vervolgens klaagt hij erover dat God niks van zich laat horen, God niks doet en dat hij van God niks ziet enzovoorts. Nee, maar als er iemand zich verbergt, wij zeggen altijd God verbergt zich, dat is wel waar. Maar de eerste gedachte, ook specifiek in onze bedeling, is niet dat God zich verbergt, maar dat de mens zich verbergt. Nee, er staat in al die uitspraken in de Bijbel. Omdat ze mij verlaten hebben, zal ik ook hen verlaten. Enzovoorts. Daar begint het mee, dat is nog zo. Men zoekt allerlei uitvluchten. En in de laatste eeuwen is dat natuurlijk die van het struikgewas, denk ik altijd, van de wetenschap, waarin hij zich verschuilt, zodat God niet tot hem kan naderen, enzovoorts. En hij dus ook geen verantwoordelijkheid, geen verantwoording hoeft af te leggen enzovoort. Hij vlucht en neemt er dan daarna God kwalijk dat het contact met hem er blijkbaar niet is. Maar in de eerste plaats, de mens verbergt zich al voor zichzelf. En de mens verbergt zich voor andere mensen, uiteraard. Soms denk ik, het is maar goed ook, maar ja... vooruit. Maar hij verbergt zich, in derde plaats inderdaad voor God. Waarna dus God op zoek gaat naar de mens. Vers 9. De Heere God riep Adam en zei, waar zijt gij? Adam, waar zijt gij? Waar is die mens ineens gebleven? Vanaf het moment dat hij zocht kennis van goed en kwaad... onttrok hij zich aan God en raakte hij voor God of van God verloren. Dat is eigenlijk het idee. God was hem kwijt. En dat is wat de mens in de praktijk nog steeds doet. Alles proberen om God weg te redeneren enzovoort, om daaraan te ontkomen enzovoorts. En weg te vluchten in de omstandigheden van het leven of wat het maar wezen mag. Vluchtgedrag heet zoiets, geloof ik, in de psychologie. Dat bestaat nog niet alleen in godsdienstig verband, maar helemaal in het leven gebeurt dat. Mensen die hun eigen problemen niet onder ogen willen zien, gaan verschrikkelijk hard aan het werk. Houden zich met van alles bezig om zich maar niet te hoeven bezighouden met of te denken aan hun eigen persoonlijke omstandigheden. Zo werkt zoiets. En die hectische samenleving van tegenwoordig wordt waarschijnlijk daardoor veroorzaakt. Allemaal mensen die zichzelf ontvluchten en merkwaardige wijze zich dan verschuilen in het struikgewas van de samenleving als zodanig. Toch? En zo menen ook nog te kunnen ontvluchten aan God. Niettemin, God is degene die woord is. God is degene die zich openbaart. God is degene die zoekt om zalig te maken wat verloren was. Maar als je het hier toepast en vraagt wie is er dan verloren, dan is het antwoord diegene die eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Degene die zich stelt onder de wet, dan wel degene die zich stelt onder de eerste beginselen der wereld. Die ontvlucht het leven en daarmee de realiteit, want zo zit het eigenlijk. En daarmee onttrekt hij zich aan God en wordt hij doof inderdaad voor het woord Gods. Nou goed. Dus Adam, waar zijt gij? En hij zeide, Adam zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Ik kan het ook niet helpen, maar in gedachten ben ik weer bij inderdaad die christenen, ze noemen zich zo, die zich onder de wet stellen, die hebben de mond vol over dat ze verderfelijk zijn, dat ze verkocht zijn onder de zonde, dat ze niet tot enig goed in staat zijn. Ze zijn zich dat heel goed bewust. Zij zien zichzelf inderdaad als naakt. Daarom kleden zij zich in het zwart, maar vooruit. Maar ze zien zichzelf als tekortschietend en beschouwen dat als kennelijk als argument voor zichzelf, want tegen mij hoeven ze dat niet te zeggen, maar ze beschouwen dat kennelijk als argument voor zichzelf om inderdaad voor God te vluchten. En hoe dichter wij de Heer bij hen brengen, hoe angstiger ze worden, hoe meer ze beginnen te krabbelen en te slaan en hysterisch worden. Dat is het eigenlijk, de controle verliezen. Dus dat. Vluchten dus. En dat is wat Adam hier tot de Heer zegt. Ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En daarom komt men niet tot de Heer. En dan zegt vers 11, zegt de Heer, wie heeft u te kennen gegeven? Hoe weet je dat eigenlijk, dat je naakt bent? Waar schaam je je voor? Wat is er gebeurd? Nou, dan moet je eens kijken wat er staat. Wat is er gebeurd? En hij zegt, hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Ja, dat is duidelijk dat gebeurd is. Maar let op wat Adam zegt. Adam zegt, de vrouw, die krijgt de schuld. Dat is ook hier terecht, overigens. Of wou je dat ontkennen soms? Nou, het was niet de schuld. Het was de aanleiding in elk geval. Hoe je dat ook keert of wendt, en staat niet alleen hier, zelfs in Timotheus komen we dat nog tegen, die gedachte. De vrouw, enzovoorts. Alsof niet Adam zelf verantwoordelijk was voor zijn eigen daden. Want wat de aanleiding is en wie de verleider is, doet weinig ter zake. Toch? Men is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Maar een van die merkwaardige dingen is dat als men zich stelt onder de wet en men kan hem niet houden op een of andere wijze en men wordt zich bewust van zijn eigen kwetsbaarheid dan wel de eigen onvermogen, is men altijd geneigd daarvan anderen de schuld te geven. En als men wat terughoudend daarin is, dan geeft men niet anderen de schuld, maar dan geeft men de omstandigheden de schuld, alsof dat wat anders zou zijn. Maar het klinkt minder persoonlijk, zullen we maar zeggen. Let maar op, het is altijd zo. En dan gaan winnen die kleine kinderen, let maar op. Als dat mis is, ze weten het altijd te draaien, dat het waren of de omstandigheden of het waren anderen. Dat hoeven ze niet te leren, dat zit er gewoon in, doen ze van nature. Zomaar. En dat zie je met Adam ook zo. De vrouw, hij weet het zelfs goed te zeggen, geraffineerd, hij zegt de vrouw die gij mij gegeven hebt, zodat als het dan toch niet de schuld is van de vrouw, dan is het wellicht zelfs de schuld van God zelf. Want als die nou niet die vrouw gegeven had, enzovoorts. Doet me denken aan de Joodse traditie. Weet ik veel waar dan precies, maar ik heb het ooit ergens gelezen. Waar de vraag gesteld werd, vragen over de Bijbel en dan een antwoord. Hè. Zo gaat dat hè, in de Joodse commentaren, vragen en een antwoord. Nee, de catechismus kwam pas later, hoor. Dit is veel ouder. De vraag was namelijk waarom God niet meteen man en vrouw schiep, maar eerst de man en later pas de vrouw. En een van de antwoorden, want de Joden geven altijd meerdere antwoorden op één vraag. Dan kun je tenminste nog kiezen. Kun je er nog ergens onderuit komen. Maar een van de antwoorden op de vraag waarom God de vrouw pas later schiep dan de man, was: God wilde de vrouw niet scheppen, tenzij dan op uitdrukkelijk verzoek van de man. Dat vind ik ook een aardige. Zo van, als hij het dan echt wil, dan moet hij het zelf maar weten. Het is niet een domme redenering. Eerlijk niet, het is niet een domme redenering. Want waarom gaf God pas zo laat een koning aan Israël? Krijg je toch dit antwoord. God gaf pas een koning aan Israël op het uitdrukkelijk verzoek van de Heer zelf. En hij had hen gewaarschuwd ook, lees het maar na. Hij zei, je kan het beter niet doen, want als je er een hebt, een koning, dan zit je eraan vast, dan moet je dit en dan moet je dat enzovoorts. Breng consequenties mee voor heel het volk. Enzovoort. Lasten, zullen we maar zeggen. Ja, en daarna stel ik vast dat die koning Saul, die ze toen kregen, een beeld is van de wet. Daarom wordt hij later vervangen door iemand heel anders. David, Saul is een beeld van de wet. Dus het gaat over de wet en dus over de uiterlijke dingen enzovoorts. Als men door de wet beheerst wordt, wordt men beheerst door de uiterlijke dingen. Maar het punt is dat de vrouw voor precies hetzelfde staat, namelijk de uiterlijke dingen, het uitwendige leven enzovoorts. Zodat dit Joodse antwoord zo dom nog niet is. Het is niet alleen maar een grap. Maar vooruit, er staat hier verder niet bij. Maar wat Adam hier zegt is in ieder geval, die vrouw die gij mij gegeven hebt, suggererend dat het ook nog de schuld is van de Heer zelf. Die heeft mij gegeven, of die heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten. Nou, het was inderdaad zo, die vrouw deed dat en hij had die vrouw van God ontvangen, dat is waar. En er was op voorhand gezegd, de man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dus had je het van tevoren het hele verhaal kunnen bedenken, er was niks mee wis enzovoorts. Het enige is dat inderdaad daarmee de mens een uitvlucht zoekt. En dat is makkelijk genoeg, dus daar hoeft hij niet eens voor te liegen. Meestal niet tenminste. En bovendien, wij kunnen van al onze zonden zeggen, ja, dat komt door de begeerte. Wij zijn gericht op uiterlijke dingen, begeerte der ogen enzovoorts. En dat is toch de belangrijkste zonde, heb ik wel eens gelezen ergens, hè? Begeerte. Nooit gelezen. Je zit me nou echt aan te kijken. In de Romeinen staat het, in Jacobus staat dat enzovoort. Daar gaat het om begeerte. En dus de wet zegt, gij zult niet begeren enzovoort. Daar komt het vandaan, met het begeerte der ogen voluit. Het is wat men ziet, dat wil men enzovoort. Dat was hier ook zo trouwens, in verband met die boom. Het was een lust voor de ogen en wat het maar wezen mag. Maar wij kunnen altijd de smoes bedenken en zeggen, ja, door de omstandigheden werd in mij de begeerte gewekt. De begeerte baat dan zonde, de begeerte ontvangen hebbende baat zonde. Dat heb ik uit een voorlichtingsboek. De begeerte ontvangen hebbende, dus bevlekte ontvangenis, maar vooruit. Baat zonde. Ja, Jacobus staat dat, een prachtige beeldspraak. Maar niettemin, zo gaat het, we kunnen het gewoon zeggen. Of meestal gaan we niet eens zo diep en zeggen we, nou ja, wij zijn nu eenmaal zondige mensen, dus wat kun je anders verwachten? Gaat wel eens fout enzovoorts. Zo van, weg ermee. En eerlijk gezegd, als wij die onder de genade leven met deze dingen van doen krijgen, kunnen wij inderdaad zeggen, dat was niet ik, dat was de zonde die in mij woont. Begrijp je me goed? Dat is niet als uitvlucht om aan een beschuldiging te ontkomen. Deze uitspraak van Paulus, ik meen uit Romeinen 7, deze uitspraak is niet als excuus, maar is als vaststelling van een feit en als voorbeeld. Wij zouden ons realiseren dat wij zondaren zijn en dat wij zondigen, maar wij zouden ons daarmee niet identificeren. Wij zouden voor onszelf denken, nou ja, ik, mijn Wezen wie ik echt ben, dat is, ik ben een kind van God. Mijn leven is Christus, enzovoorts. En daarom zegt Paulus in dat verband, niet meer ik. Het was niet ik, maar het is de zonde die in mij woont. Met andere woorden, je kunt op goede gronden kun je best zo'n smoes bedenken. Dat is ook inderdaad de oorzaak. Het neemt echter niet weg dat wat de aanleiding ook is en welke verzachtende omstandigheden er wellicht ook zijn, en met opzet gebruik ik deze min of meer juridische term, wat de verzachtende omstandigheden ook zijn, in de Bijbel verlaagt het nooit de schuld. Dat wil zeggen, men is net zo goed schuldig, wat ook de oorzaak is. Men doet iets, men overtreedt een wet wellicht, en men is op die grond schuldig. Dat heeft met omstandigheden verder niks van doen. Want zo werkt de wet namelijk, volgens de Bijbel. En dat is een van de redenen waarom daar niet mee te leven valt. Omdat er omstandigheden genoeg zijn te bedenken die het rechtvaardigen dat een wet wordt overtreden. Ook in onze Nederlandse wetgeving eventueel. Begrijp je wel? Daarom worden wij inderdaad verlost. Maar hoe dan ook, de mens zoekt uitvluchten, legt de schuld bij iemand anders. De uitgebreidste die ik ooit gehoord heb is deze. Dat God heeft deze wereld gemaakt, het is een zondige wereld. En er staat ergens in de... Iemand kwam natuurlijk met die tekst naar me toe in de pauze. Dus altijd wel iemand, hartelijk dank dus. Ik kwam naar me toe met die tekst uit Jesaja 45, waar de Heer zegt, ik schep het kwade. Die wordt dan meestal volstrekt uit het verband gelicht. Dan zeg maar, zie je, God schept zelf het kwade. Dus God zelf is de oorzaak en de schepper van de zonde in de wereld. En vervolgens is de redenering dan kunnen wij het ook niet helpen. Men redeneert zijn eigen schuld dus gewoon weg. Alsof de Bijbel dat niet gewoon vaststelt, dat de mens schuldig staat voor God. Men redeneert het gewoon weg. En vervolgens, want vervolg op deze redenering is, voor zover ik heb kunnen nagaan, altijd... God heeft niet alleen de zonde geschapen, God doet ook de zonde weg en dus komt alles wel weer goed. En zo is deze redenering inderdaad die van de alverzoening, van universalisme. Alles komt goed, maar het vindt dan zijn basis in de redenering. Voor zover het verkeerd gaat, heeft God het ook zo gecreëerd. En zo krijgt God de schuld van de zonde in het algemeen. En dat is een misverstand, want dat is inderdaad niet correct. Hij heeft niet de zonde geschapen, dan wel uitgevonden, dan wel geïntroduceerd. Integendeel. En vervolgens is het zo dat voor zover de mens zou kunnen veroordeeld worden voor zonden, is het in de praktijk de zonde van niet horen naar het woord Gods, het afwijzen van het woord Gods. Want het is inderdaad waar dat God de zonden der wereld wegneemt, dan wel weggenomen heeft, of hoe het maar heten mag. Althans, de consequenties daarvan, de schuld daarvan, maar de verantwoordelijkheid voor de mens blijft, dat hij zich onderwerpt aan het woord Gods met zijn hart. En bij voorkeur dus ook met zijn mond. Zo staat het in de schrift, daar zou men trouw aan zijn. En het hele punt is dat Adam nauwelijks te verwijten valt dat hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads, zat in zijn natuur enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat hem wel verweten kan worden niet te hebben willen luisteren naar het woord Gods. En in plaats daarvan wel geluisterd te hebben naar de redeneringen van de grote tegenstander. Men zou God nemen op zijn woord. Simpelweg geloven, daarop vertrouwen enzovoort. En dat is dan ook inderdaad de grond voor de zaligheid van de mens. En ik denk, ik hoop Adam altijd in de toekomst nog eens een keer tegen te komen. Ja, een zondaar zoals u en ik. Geneigd wetten te zoeken, geneigd verantwoordelijkheid uit de weg te gaan en dat soort dingen meer. Geneigd de schuld ergens anders te zoeken. Maar wat wij zouden leren is dat de schuld niet ergens anders ligt, maar bij onszelf in ons eigen wezen en daarmee uit. Om vervolgens vanuit die positie waarvoor wij ons zouden schamen, inderdaad, om vervolgens vanuit die positie ons te onderwerpen aan het woord en het plan Gods en daarmee dus aan de Heer Jezus Christus, die vervolgens de boom des levens is. Maar daarover hebben wij het weer na een pauze.